Zondag 5 november is overleden in de leeftijd van 72 jaar broeder Wout Klumpenaar, gewoond hebbend aan de Dorpsvloer 26. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaatsgevonden op de Munnikehof. In zijn vergadering van maandag jongsleden heeft de kerkraad aan broeder A. Lagemaat op zijn verzoek en om persoonlijke redenen ontheffing verleend uit het ambt van ouderling. Een herinnering aan de informatieavond over de bouw van de nieuwe kerk op woensdag 15 november. Om 7:45 is er inloop met koffie. Vrijdag 17 november is er weer de jaarlijkse veiling ten bate van Pniel Bout Pniel. Om 7:00 s'avonds start de juniorveiling. En dan de collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerk. De tweede ook, en de uitgangscollecte is bestemd voor het bouwfonds. En de schriftlezing deze morgen is Klaagliederen 3, vers 1 tot en met vers 24. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen staande gaan zingen ter nagedachtenis aan onze broeder Klumpenaar, Psalm 116, het vierde en het vijfde vers.
luisteren samen naar de woorden van de Heere zoals die naar ons toekomen uit Exodus 20. Daarna willen we zingen Psalm 51, vers 2. Psalm 51, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar op de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echtbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing deze morgen is uit Klaagliederen 3, de versen 1 tot en met 24. Het derde klaaglied, 1 tot 24. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd. En hij heeft mij met gif en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mij wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in as nedergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan. En mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende. En aan mijn ballingschap. En aan de alsem. En aan het gif. Mijn ziel gedenkt er wel ter dege aan. En zij bukt zich neer in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen. En daarom zal ik hopen. Het zijn de goede tierenheden des Heren. Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. We willen samen gaan bidden. En in onze voorbeden denken we aan de familie Klumpenaar. We denken ook aan de familie van dominee P.J. Kok, de emeritus predikant van Bunschoten, die op 67-jarige leeftijd is overleden. We dragen ook broeder Lagemaat en zijn gezin aan de Heere op. En in onze dankzegging willen we noemen de familie Dirksen. In het gezin van broeder en zuster Dirksen is een dochtertje geboren, broeder en zuster Dirksen van de Lindelaan 24. Dit kleine meisje heeft de namen Johanna Margje gekregen en haar roepnaam wordt Anke. We willen samen bidden. Altijd een bijzonderheid, Heere God, dat wij samen in een erendienst bijeen mogen zijn. Heere, wat is het toch dat wij elke zondag weer hier bijeenkomen? Als we daar eens over nadenken, Heere, wij vinden dat vaak zo gewoon, maar er is elke zondag weer een uitnodiging van u. Heere, en als we dan hier bijeen mogen zijn, dan zijn we op een plaats waar we ook grote dingen mogen verwachten voor ons zondige mensen. Heere, want het is niet in ons dat wij hier zo graag zijn. Het is toch de trekkracht van u die ons hier bijeenbrengt. O Heere, en als het toch nog niet zo door ons beleefd wordt, wilt u het dan schenken door de kracht van uw woord en geest. Want vanmorgen, Heere, mogen we bijzondere dingen verwachten van u. We hebben een prediker van uw woord in ons midden. Dominee Boot mag vanmorgen in deze dienst uw woord verkondigen. Heere, wilt u uw Heilige Geest daaraan geven? Maar schenk uw Heilige Geest ook niet minder aan ons die het mogen horen, zodat dat gesproken woord en een geopend hart bij elkaar mogen komen. Heere, dan doet u grote dingen. Heere, laat het niet zo mogen zijn dat er niets gebeurt, Heere. Dat we hier zitten en dat we net zo de kerk weer uitgaan zoals we erin gekomen zijn. En daarom, wij verwachten het van u. We pleiten op uw eigen woord dat u gezegd heeft, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Heere, wilt u zo komen in onze verlegenheid en wil ons vullen met de genade en de trouw van u voor zondaren. Dat uw verzoenend sterven, Heere Jezus, het rustpunt van ons hart mag zijn. Maar dat we daarbij niet blijven staan ook. Want we hebben in dit leven ook een taak. En we zien uit naar de voltooiing van uw eigen werk. Waar toch u alle eer mag ontvangen. Heere, we willen in deze dienst ook voorbeden doen. We doen dat in het bijzonder voor de familie van onze overleden broeder Klumpenaar. Na een ingrijpend ziekbed is hij overleden. En werd hij afgelopen vrijdag naar zijn laatste rustplaats hier op aarde gebracht op de Munnikenhof. We bidden voor zijn kinderen en kleinkinderen. We hebben dat als een hele bijzonderheid beleefd, Heere. Dat hij een getuigenis na mocht laten, ook voor zijn kinderen. Om hen middels een dankwoord in de rouwdienst op te roepen, de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is. Was niet zo bijzonder dat hij dit naliet, Heere. Want hij mocht u vinden, met name in de periode van zijn ziek zijn. Maar ook kort daarvoor ontwaakte al die betrekking op u, Heer, in zijn leven. Heer, wij zijn daar bijzonder dankbaar voor. Maar nu, Heer, nu het verdriet er is en de lege plaatsen ook bij zijn broer en bij zijn zussen en schoonzussen en zwagers. Heer, u kent de hele familie. U weet wat ze nodig hebben. Wilt u hen leiden ook in, om dit verdriet een plek te geven. Wij dragen u ook het verdriet aan u op, Heere, van zuster Kok, die haar man moest verliezen. Broeder Kok mocht een aantal jaren predikant zijn in de gemeente van Bunschoten. Hij mocht onze kerken dienen. En vrij plotseling is hij door de dood weggenomen. Denk aan zijn vrouw en aan de nabestaanden, Heere. Wilt u hen leiden ook in deze periode van gemis? Wij danken u dat deze predikant ook van de kansel het heerlijke evangelie mocht verkondigen. En dat hij nu ook toch zijn wens heeft gekregen, wat hij anderen mocht aanprijzen. De Heer Jezus Christus, dat was zijn leven. En het sterven is ook voor hem winst geworden. Heer, we bidden nu ook voor broeder Lagemaat en zijn gezin. Nu ook zij moeten verwerken dat onze broeder om persoonlijke redenen ontheffing heeft moeten vragen. En wat hem ook door de kerkraad is verleend. dat hij ook deze dingen en wij ook als kerkraad de juiste manier mogen verwerken. Zegt u ons ook als kerkraad in de vervulling van de komende vacatures ook, als er dit voorjaar weer broeders terugtreden, heren. Heren, geef ons wijsheid en inzicht om ook hier in de komende maanden op een zorgvuldige wijze mee bezig te zijn. Wij danken u ook hartelijk voor het gezin van broeder en zuster Dirksen. Heren, u gaf hen weer een kindje erbij. Wat hebt u hen willen zegenen? Wat rijk is het? En wat mogen ze daar ook van getuigen van uw trouw ook in hun gezin? Heren, zegent u de kleine Anke. Heren, en ook de ouders. En heel het gezin. Om toch achter u aan te komen, elke keer. En om ook als christelijk gezin te leven in kerk en samenleving. We zien uit ook naar het moment dat de kleine Anke met nog 3 andere kinderen die onlangs geboren zijn, het teken en zegel van uw verbond in de heilige doop mogen ontvangen. Heren, wat bijzonder, heren, dat u reeds deze kinderen zo jong al kinderen van uw verbond doet zijn, maar ook dat u daar uw teken, het teken en zegel van uw verbond ook wilt schenken. Heren, laat de ouders in deze weken, nu zij daarover nadenken, het op een juiste wijze mogen begeren voor hun kinderen. Dat ons, ook onze vraag mag zijn als gemeente. Wat u in de doop aan ons toezegt. En wat u in het verbond met u van ons vraagt. Hier zijn hele wezenlijke dingen ook in ons christelijk geloof. En ook als christelijke gemeente. Laten we toch mogen zien dat verbond van u van geen wankelen weet. En dat van u naar ons komt. En dat u ook geeft wat wij missen. Heren, zie ons zo aan. U hebt al onze gebeden gehoord. Wil ons bidden horen in de naam van de Heer Jezus. Onze Heiland en Koning. Die ook in deze dienst in ons midden is. Amen. We gaan nu zingen ter inleiding op de prediking Psalm 79 vers 1 en 4. Psalm 79 vers 1 en 4. Thank you.
Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen kunt u vinden in het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Klaagliederen 3 en daarvan vers 22 tot en met 24. Het laatste couplet van de versen die we gelezen hebben. We zullen die woorden nog een keer met elkaar lezen. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Ik wil u voorstellen om na het amen van de preek te zingen uit Psalm 73, het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Wij zingen met elkaar na het amen van de preek, Psalm 73, vers 13. Gemeente des Heren, wie wel eens in Breda geweest is en een bezoek heeft gebracht aan de grote kerk op de markt, die weet dat dit een van de mooiste kerken in het zuiden van Nederland is. Majestueus torent de kerk boven het stadsgewoel uit. De eeuwenoude boogramen, de ornamenten aan de buitenkant van de kerk en de typische kleur van de steen als de zon erop schijnt, in één woord schitterend. Wie de kerk binnengaat, die ziet nog veel meer. De praalgraven en de monumenten van de Oranjes, Bijbelse voorstellingen op pilaren en muren. En wie vervolgens dan naar het koor van de kerk achterin loopt, wacht een verrassing. Tenminste, als u goed kijkt. Links en rechts vindt u een dubbele rij dikke eikenhouten stoelen. En zoals in zoveel oude kerken waren dit in vroeger tijden de zetels van de Rooms-Katholieke koorheren. Maar sinds de reformatie zijn ze niet meer in gebruik. Elke stoel bevat een stukje kunstig houtsnijwerk. In de rug van de stoel zijn telkens christelijke symbolen in het hout uitgesneden. Trosdruiven, vliegende duif, een open boek, een anker van een schip, een herder met een lam op zijn rug. En allemaal hebben ze een verwijzing naar het christelijke geloof. Tot je bij een van de stoelen helemaal achterin links komt. Daarop geen Bijbelse voorstelling, maar een kunstig uitgesneden motorfietsje. Bereden door een Poolse soldaat met een meisje achterop met wapperende haren. Symbool van de bevrijding van Breda in oktober 1944 door de Polen. En daarom te midden van al die christelijke symboliek ineens iets wat er voor ons gevoel totaal niet bij past. Maar je onthoudt het wel. Je vergeet het nooit meer. Gemeente, jongens en meisjes, eigenlijk is er in het gedeelte dat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben precies iets dergelijks aan de hand. Iets van het onverwachte. Iets wat onze verbazing oproept. Ook onze tekst is op het eerste gehoor een beetje een vreemde eend in de bijt. Zeker wanneer we beseffen wat de dichter in het voorgaande de Heere allemaal voorlegt en verwijt. Onze tekst lijkt op een lofzalm, maar staat wel midden in een klaaglied. En vanuit deze tekst mogen we vanmorgen het woord van de Heere bedienen. En boven de preek willen we schrijven. Een vreugdecouplet in een klaaglied. Daarin klinkt door in de eerste plaats een hartverscheurende situatie. In de tweede plaats een onverwachte wending. En in de derde plaats een helder uitzicht. Dus een vreugdecouplet in een klaaglied. Een hartverscheurende situatie. Een onverwachte wending. En een helder uitzicht. Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen is genomen uit het Bijbelboek Klaagliederen. En ik zeg denk ik niets te veel dat dat niet het meest bekende Bijbelboek uit het Oude Testament is. Sterker nog, ik zou vanmorgen nog wel eens van u willen, van de jongeren willen weten of zij weten waar het in het Bijbelboek Klaagliederen over gaat. Misschien, dat hoop ik natuurlijk niet, hadden jullie net al moeite om het Bijbelboek te vinden in je Bijbeltje. En heb je eerst eventjes naar het register voor in je Bijbeltje gekeken op welke bladzijde het Bijbelboek wel begint. Het is immers niet meer dan een vijftal liederen en het ligt wat verscholen tussen de veel uitgebreidere boodschap van de grote profeten Jesaja, Jeremia en Ezechia. Het is hooguit een paar bladzijden in onze Bijbel. En je bladert er zo doorheen en je leest er zo overheen. Een gemeente, toch is dat geen reden om het Bijbelboek Klaagliederen dan maar dicht te laten. Want Klaagliederen vertolkt in een vijftal prachtig gevormde liederen de meest aangrijpende gebeurtenis in het leven van het volk en in het leven van de profeten van het Oude Testament. Klaagliederen beschrijft de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering van de Judeërs naar Babel. En wie dan Klaagliederen leest, die merkt hoezeer die gebeurtenis heeft ingegrepen in het leven van de profeet en in het leven van de mensen en in het leven van alle dag. In schrille kleuren beschrijft de dichter de verschrikkingen. De Babyloniërs zijn gekomen en hebben van Jeruzalem gemaakt wat zij nu is, een spookstad waaruit alle leven verdwenen is. Jeruzalem, eens de trots van de gelovige Judeër, de stad die de Heere verkoren heeft, en de stad van tempel en van erediensten, het is allemaal voorbij. Tegelijkertijd beziet de dichter de werkelijkheid met andere ogen. Want dat Babel Jeruzalem heeft ingenomen is niet maar een toevallige samenloop van omstandigheden op de toenmalige wereldkaart. Nee, dat heeft alles te maken met de Heer. De Heere heeft zijn volk verlaten en de Heere heeft hen in deze ellende gebracht. Hij voltrekt hier het oordeel waar de profeten zoveel keren voor gewaarschuwd hebben. En die ervaring snijdt Jeremia door zijn ziel. En als u en ik dan een hoofdstuk zouden terugbladeren, neemt de dichter ons mee. Meeslepend. En aan de andere kant is het verdriet met de handen te tasten en je ziet het helemaal voor je. De dichter die uitkijkt op de puinhopen van wat eens Jeruzalem was. En waar de brandlucht je op de keel slaat. En waar talloze mensen van huis en haard verdreven radeloos voorbij trekken. Sion is verwoest. Ja, zegt vers 5 van hoofdstuk 2, de Heere is geworden als een vijand. De gemeente, hoe diep de situatie de dichter zelf geraakt heeft, dat lezen we met elkaar in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, in hoofdstuk 3. En zeker in dat eerste gedeelte. Ik ben de man die ellende gezien heeft, zo begint Klaagliederen 3. En toen we het net gelezen hebben, hebben we het gemerkt ook, of niet? Want in niet mis te verstaan en bewoordingen heeft die ik van vers 1 daar al een heel boekje over open gedaan. Wie is die ik van vers 1? Nou, we weten meer van de situatie van deze man dan van de achtergrond van deze man. En heel vaak is er in de geschiedenis van de uitleg op gewezen dat deze man de profeet Jeremia moet zijn geweest. Immers, Jeremia was de profeet die het volk van Juda talloze keren gewaarschuwd heeft over het komende oordeel van de Heer. En bovendien besluit de profeet Jeremia zijn eigen profetenboek met de beschrijving van de verwoesting van Jeruzalem. En dat wil zoveel zeggen dat Jeremia ongetwijfeld als ooggetuige moet zijn geweest van dit gebeuren. En dat is natuurlijk dan ook de reden dat Klaagliederen in onze Bijbel achter het Bijbelboek Jeremia geplaatst is. En niet zoals bijvoorbeeld in de Hebreeuwse Bijbel tussen andere liederen is geplaatst, helemaal achterin. Jeremia zou het dus best kunnen zijn geweest. Maar tegelijk is het wel opmerkelijk dat we de naam van Jeremia geen enkele keer in klaagliederen tegenkomen. Ik ben de man die ellende gezien heeft. En daarmee mogen de hoorders van latere eeuwen het kennelijk meedoen. En kennelijk mag de identiteit van die ik dus helemaal wegvallen achter zijn boodschap. En is zijn boodschap van ellende en lijden veel breder aangevuld en veel breder verwoord. Want juist als het gaat over die boodschap van ellende, laat de dichter daar geen enkel misverstand over bestaan. Klaagliederen 3 gaat over een man die achter al die ellende de hand van God ziet. En de man die al die ellende en al die narigheid beleeft als de roede van Gods verbolgenheid. En Klaagliederen 3 vertolkt ons dan geen man die die dingen dan berustend ondergaat. Geen man die de dingen dan maar een beetje op zijn beloop laat gaan, omdat ze nou eenmaal niet anders gaan. Integendeel, Klaagliederen vertolkt een klager die God aanklaagt. En dat op een manier die u en mij misschien nog wel het meest doet denken aan Psalm 23. Zeker in het begin. Hij heeft mij geleid. En hij heeft mij gevoerd. Maar dan wel in de absolute tegenpool daarvan. Klaagliederen 3. Dat is eigenlijk een omgekeerde Psalm 23. Een klaaglied over immense nood. En in felle bewoordingen. En met uiterst krasse beelden. Zelfs als ik roep en schreeuw tot hem, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Potdicht zit de hemel voor de dichter. En dat is voor het gevoel en geloof van de dichter ook helemaal de schuld van de Heer. Hij wil mij niet eens horen. Mijn gebed is aan dovemans oren gericht. Gemeente, laten we eerlijk zijn, dat is geen taal die wij gewend zijn. En het kan best zo zijn dat u en ik meteen geneigd zijn om de dichter meteen in de reden te vallen en te vragen of alsjeblieft niet een beetje minder kan. Want het is toch niet eerbiedig. Zo nader je toch niet tot God. En een ander die zal misschien wijzen op het gebrek aan geloof wat deze man toch al vanmorgen uitstalt en hem het liefst willen aanstoten en zeggen, man, hoop toch op God. Als u God u en mij nou niet direct verhoort, betekent dat toch niet dat hij niet naar ons luistert? En een derde die zal misschien denken, nou, als God dan zo is, dan hoeft het van mij helemaal niet meer. Maar voordat we de dichter dan in de reden gaan vallen, laten we nou eerst eens goed naar hem luisteren. Want wij horen hier een man bieden die elke keer als hij een beroep doet op de genade van God, merkt dat God zich tegen hem keert. God, zijn God, is hem als een vijand. En gemeente, dat laat hij aan de Heere merken, ook aan alles is te merken hoezeer die worstelt met Gods hand en met Gods weg. En dan worden zijn uitspraken nog krasser. De Heer is voor mij een loerende beer. Hij is een leeuw die in de hinderlaag ligt, klaar om mij te bespringen en loerend op de geringste kans om mij te kunnen doden. De Heer is op mijn ondergang uit en ik bezwijk onder zijn toorn. Grote woorden. Loerende beer. De Heer is een leeuw die klaar staat om mij te bespringen. Maar wij leeuwen en beren op onze weg zien, dan wil het in de praktijk gelukkig nog wel eens meevallen. Maar als de Bijbel leeuwen en beren noemt, dan valt het totaal niet mee. Dan is elke hoop vervlogen. Leeuwen en beren staan in de Bijbel voor de onpeilbare diepte van het lijden. Leeuwen en beren, als die in de Bijbel genoemd worden, heeft dat alles te maken met het gericht van God. Zo zwaar valt de weg van God voor de dichter. En zo zwaar valt de weg van God voor velen met hem. En de dichter die ziet dan geen andere uitweg om de Here dan maar allerhande verwijten voor de voeten te slingeren. Weet je wat wonderlijk dat er zulke dingen in de Bijbel staan. Dat blijkbaar in de moeilijkste omstandigheden van iemands leven, de Here, dat de Bijbel zo eerlijk is. Dat de Heere dan niet zomaar zegt, je moet je maar overgeven aan mijn wil. Dat de Heere dan van ons een belijdenis verwacht, Heere, wat u doet is goed. Maar dat de Heere de man, deze man die de ellende gezien heeft, laat uitspreken en dat hij zich mag uitspreken voor de Heer. Gemeente, dat Gods woord daar tegen kan. Dat de Heere daar tegen kan. Dat God geen robots geschapen heeft om als onbewogen dingen de werkelijkheid van elke in het leven van elke dag te staan. Maar dat de Heere dus weet wat er in de moeilijkste omstandigheden van uw en mijn leven weet. Wat er kan leven. Een neusje komt het hier niet voor het eerst tegen. Denk aan Jacob. Die de boodschap krijgt dat zijn zoon Jozef door een wild beest verscheurd is. En dan verbreekt Jacob met een variant op de uitleg van Calvijn. Zelf als een wild dier de teugels. Denk aan de persoon van Job. Die als hem al die verschrikkelijke dingen overkomen zijn eigen geboortedag vervloekt. En je zou ook kunnen zeggen dat Asaf in de psalmen er ook wat van kan. Bijtend cynisch wijst hij op de voorspoed van de goddelozen. En op de tegenspoed van hen die de Here kennen. En gemeente, het is die toon die we vanmorgen weer horen in Klaagliederen 3. Maar dan moeten we wel één ding goed in de gaten houden. Deze man verwijt de Here niet afstandelijk allerlei dingen. Hij trapt met eerbied gesproken de Heere niet ver van zich af met zijn woorden. Integendeel, want mogen zijn woorden dan bijna als een ongelovige klinken die diep teleurgesteld in God met zijn verleden wil breken. Toch klinkt erin door dat hij wil buigen onder het oordeel van de Heere. En dat Gods weg met hem en dat Gods weg met zijn volk verdiend is. En dat dat Gods weg is. Maar dat dat wel het ergste is. Dat het net lijkt alsof de Heere zelf verdwenen is. Alsof de Heere zelf de grote afwezig is. Mijn gebed hoort hij niet. En hij heeft mij in duisternis geleid, zodat ik geen hand voor ogen kan zien. Eigenlijk beschrijft de dichter hier de ergste ervaring die hij kent. Hij is God kwijt. God heeft zijn aangezicht van hem verborgen. En te midden van alle ellende en te midden van alle narigheid maakt dat het nog veel donkerder en stiller. Gemeente, let erop dat die verberging van de aangezicht van de Heere vaker tegenkomen in de schrift. Je kunt denken aan de vele psalmen uit de diepte. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, zingen we in de berijmde psalm. Een verberging van Gods aangezicht als in één woord verschrikkelijk. En we moeten bij deze woorden niet denken aan de woorden van de Heer Jezus Christus, aan het lijden van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Vader, laat deze drinkbeker niet van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wie denkt er bij deze gebeurtenissen niet bij aan de gebeurtenissen van het kruis? Als de Heer Jezus tussen hemel en aarde hangt, in die drieurige dikke duisternis, waarin die verberging van het aangezicht van God toch op het hevigst ervaart. Ook wanneer ik roep en schreeuw tot u, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen. Verberging van Gods aangezicht. Dat is het ergste wat een gelovige kan overkomen. Want dat maakt een vreselijke situatie nog ondraaglijker. Gemeente, dat is een lijn die onze belijdenis ook gehoord heeft. De verberging van Gods aangezicht is bitterder dan de dood. Zo belijden de Dordtse leerregels in hoofdstuk 5. Maar ik denk dat ieder die de Heere kent dat beaamt. Gods verberging maakt een moeilijke situatie ondraaglijk. Gods afwezigheid doet je alle moed verliezen. En de dichter die zegt dat zelfs letterlijk in vers 18. Mijn sterkte, mijn kracht is vergaan en mijn hoop van de Heer. Het lijkt over en uit te zijn. Met zijn geloof, met zijn verwachting. Gemeente, en toch. Totdat we onze tekst lezen. Want dat zien we in de tweede plaats. Want dat is wel een onverwachte win. Want als je het voorgaande leest, is het wel het laatste wat wij vanmorgen zouden verwachten. En misschien wrijft u uw ogen wel uit. Het zijn de goedertierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn. Nou, dat is andere taal dan zo even. En was het zo even nog duisternis wat de klok sloeg. En was het zo even nog de Heere die erop uit was om die man die de ellende gezien heeft als een loerende beer te bespringen. Nu horen we ineens totaal andere dingen. De dichter spreekt over Gods genade. En dan in heel positieve zin. En de dichter die spreekt over de barmhartigheden van de Heer. En dat is wel even wat anders dan in een andere zin dan zo even. Hoe kan dat? Nou, eigenlijk staat het antwoord in onze tekst. Eigenlijk zit het in dat ene woordje waar onze tekst mee begint. En wat onze Statenvertaling heeft vertaald met het woordje goedertierenheden. Goedertierenheden is een woord dat er vaker tegenkomen in het Oude Testament. En je zou zelfs kunnen zeggen dat het een kernbegrip is. We komen het heel veel tegen in de psalmen. En bij de profeten en in de historische gedeelten van het Oude Testament. En heel vaak staat het dan in verband tussen het verbond tussen twee partijen. En heel vaak wordt het ook betrokken op de Heer. Want goedertierenheid wil iets zeggen van hoe je in zo'n verbond staat. Het is een uitdrukking van loyaliteit. En het is een houding van goedheid. Maar zegt u dan, hoe staat het dan met het genadeverbond van de Heer met zijn volk Israël? Bezingt klaagliederen nu juist niet de breuk van het genadeverbond door het volk? En is die hele opsomming van ellende en narigheid niet het bewijs van het verbroken zijn van het verbond der genade? Nou, dat zet het woordje goedertierenheid helemaal in een prachtig licht. Goedertierenheid, dat heeft dus iets in zich van dat de Heere zelf eenzijdig draad opneemt. En dat niet de straf, en dat niet het oordeel, en dat niet alle ellende, hoe verdient ook het laatste woord hebben. Maar Gods goedertierenheden, het zijn dus zijn gunstbewijzen, zijn genadebewijzen, de Heere komt terug, eenzijdig. Hij zoekt een verloren volk op, dat helemaal aan zichzelf te danken heeft. Hoort u het evangelie in klaagliederen? God begint opnieuw. God begint opnieuw in een wereld vol schuld. Genade. En zijn genadebewijzen hebben ervoor gezorgd dat wij niet omgekomen zijn. Hoewel verdiend, laat de Heere het toch niet zo ver komen. Waarom? Omdat zijn barmhartigheid niet ophoudt, roept de dichter het uit. Barmhartigheid is weer zo'n typisch Bijbels kernwoord. Barmhartigheid, dat betekent zoveel als liefdevolle ontferming. En in barmhartigheid breng je je diepste gevoelens onder woorden. En barmhartigheid, dat heeft alles te maken met de liefde van een moeder voor haar pasgeboren baby. En barmhartigheid, zegt Psalm 103, dat heeft alles te maken met een vader die niet alleen maar naar zijn kinderen kijkt, En niet alleen maar alles voor zijn kinderen over heeft. Maar als hij ze aankijkt. Zo'n liefde voor ze voelt die alles overtreft. Een barmhartigheid typeert de houding van de Heer. Het is de liefde van de Heer voor het verloren. En die liefde van de Heer die we later zo prachtig in de Heer Jezus Christus terugzien als hij de scharen ziet. En die liefde die hem zo treffend typeert. En die de schrijver van de Hebreeënbrief zo prachtig toepast op het weg en op, de werk van, op het werk van de Heer Jezus. Die in alles zijn broeders gelijk moest worden. Opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zal worden. En zou zijn om de zonden van zijn volk te verzoenen. En die liefdevolle erbarming van de Heere zingt klaagliederen. Die stijgt nog boven de liefde van een moeder. En die stijgt nog boven de genegenheid van een vader uit. Want die eindigt nooit. Gods liefdevolle ontferming. Houd nooit op, jubelt de dichter. Zo diep is zijn barmhartigheid. En zo ver gaat zijn goedertierenheid. En zo ver gaan zijn genade bewijzen dat wij niet omgekomen zijn en omkomen, maar zijn genade bewijzen van de genade bewijzen van de Heere zijn elke morgen nieuw. Elke dag. Ziet de dichter de genade bewijzen van de Heer. Heel concreet. In het kleine beetje eten wat hij ongetwijfeld nog gevonden heeft. En misschien in dat kleine kannetje water. Wat hij nog bij zich heeft. En misschien wel in het kale feit dat hij het er levend van afgebracht heeft. Dat zijn geen vanzelfsprekendheden. Dat zijn geen dingen die vanzelf zijn en vanzelf spreken. Maar daar zorgt de Heere voor. Dus genade. En gemeente, als we dan proberen de lijnen even wat door te trekken. Wat is het mooie als je dat ziet? Wat is aan de andere kant ook moeilijk? Dankbaar zijn. Als de dingetjes nou op rolletjes lopen in je leven. En natuurlijk, dan zeggen we wel tegen elkaar dat de Heere dat doet. Maar ik bedoel, om dat nou echt te beleven. En om dat nou te geloven. Dat is toch veel moeilijker. Want o, zo gauw verdwijnt de Heere naar de achtergrond van ons bestaan. En hebben we hem helemaal niet nodig. En denken we dat we alles zelf prima kunnen. Omdat de dingen immers vanzelf lijken te gaan. Tenminste, wat is het ook onvoorstelbaar moeilijk om dat in deprimerende omstandigheden te zeggen. Heere, uw genadebewijzen zijn elke morgen nieuw. Of wat ligt er dan veel meer voor de hand? Om terug te zien naar het goede wat je had. Je gezondheid. Je lieve man of je lieve vrouw. Je baan waar je je zo helemaal in ontplooien kon. En wat is het een geweldige verzoeking om dat vroegere dan te koesteren. En om dan mokkend en verongelijkt in het leven van elke dag te staan. En wat is het dan een geweldige verzoeking om in een tijd van tegenslag met je vuist er naar de hemel te gaan staan. Mijn God, waarom, waarom? En wat een geweldige zegen als je dan je leven herkent in het leven van deze dichter. Uw goedertierenheden, ze zijn elke morgen nieuw. De Heere zorgt voor mij. En niet alleen dat ik mag weten geborgen te zijn in het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar ook dat ik elke dag die zegen daarvan in mijn eigen leven zie en ervaar. Een gemeente, nu kan het natuurlijk vanmorgen best zijn dat het bij u daar nou precies aan schort. Gods goede tierenheden elke morgen nieuw. Dat zou ik al willen. Maar ik zie er helemaal niks van. En wanneer een ander die voor uw gevoel in veel makkelijker omstandigheden verkeert u daarop wijst, wordt u eigenlijk alleen maar boos. Want voor een ander kun je altijd makkelijk praten. Maar laten we dan nog even teruggaan naar dat woordje goedertierenheid. Gunstbewijzen. Want weet u, daarin ligt wel het geheim. De Heere geeft het. En de Heere wil het geven en hij zal het geven als je daarop biddend pleit. En laat al die goedbedoelde opmerkingen dan maar langs u heen glijden als u dit maar overhoudt. Gods genade bewijzen, Gods goedertierenheden zijn elke morgen nieuw. Zodat u het gelooft. En zodat u het ziet, ik krijg alles van hem, genade en leven. En gemeente, is het dan een wonder dat de dichter het uitroept, uw trouw is groot. Dat is toch niet meer dan een conclusie en dat is toch tegelijk ook een lofprijzing. Groot is uw trouw, o Heer. Het zijn uw gunstbewijzen dat wij niet opgehouden zijn. Het is uw ontfermende liefde. Die nooit ophoudt. Dankzij uw gunstbewijzen is er leven. Groot is uw trouw. Ik weet niet, wat een totaal andere toon dan een paar coupletten eerder. En wat een onverwachte wending. Qua inhoud en die melodie. Een klaaglied met een couplet waarin het zich niet vertroebeld is door tranen en door ellende. Maar een couplet met een helder uitzicht. Want na het loflied op Gods genade wordt de dichter ineens weer heel persoonlijk. En was het twee versen terug nog zo dat de dichter in de wij-vorm sprak. Wij zijn niet vernield en wij zijn niet omgekomen. Hier spreekt hij weer helemaal namens zichzelf en tegen zichzelf. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Nou, in de tijd van klaagliederen zullen de mensen ongetwijfeld meteen begrepen hebben wat de dichter hier bedoelt. De Heere is mijn deel. Je deel, dat was een stuk land. In een stad. Of buiten, in een dorp. Dat helemaal van jou was. En zo'n stuk grond was ontzettend belangrijk, want je kon er je groente op verbouwen en je kon er je vee op houden. Zodat je bestaan gegarandeerd was. En elke stam en elke familie heeft zo zijn erfdeel gekregen. Dat weten we uit het Bijbelboek Numeri. Als erfdeel. Gekregen van de Heere als de grote eigenaar van het land. Behalve jongens en meisjes één stam. Die hadden geen deel. Ik bedoel de stam van Levi. Die hadden geen deel in die zin, niet in de zin van een stuk land. En daarvan zegt de Heere in Numeri 18. Ik ben hun deel. De Heere is hun deel. Dus dat betekent, zij hoeven zelf hun akker niet te bewerken. En zij hoeven niet elke dag met hun vee de weiden in te trekken. Nee, daar zorgt de Heere voor. Hij zal ervoor zorgen dat ze niks tekort komen. Ze zijn van hem afhankelijk. Maar ze hebben wel de toezegging van ze en zekerheid van zijn hulp en zijn bescherming. Gemeente, dat beleid je dus met de woorden, de Heere is mijn deel. Wat een prachtige uitdrukking. Wat weet u, dat betekent dus, ik leef van het gegevene. Ik leef van datgene wat God mij geeft. Wat biedt dat er nou vast in een crisissituatie? Wat biedt dat er nou vast als alles je dreigt te ontvallen? En wat is dat tegelijk een uitdrukking van vertrouwen? Niet voor niets horen we talloze keren in de psalmen deze uitdrukking echoen in de meest schrijnende situaties. De Heere is mijn erfdeel, zingt psalm 16. Hij is het deel in eeuwigheid, zingt psalm 73. En u bent mijn deel in het land der levenden, zingt psalm 142. De Heere is mijn deel. Hij is mijn toevlucht. God is de enige die redt. En God is de enige die redden kan. Mijn deel en daarom mijn hoop. Daarom zal ik op hem hopen, luidt het slotakkoord van onze tekst. En weer zou ik me kunnen voorstellen dat deze woorden toch wel een beetje vreemd klinken. Zeker gelet op datgene wat de dichter in vers 18 nog zei. In vers 18 was alle hoop hem vergaan en druipte radeloosheid ter bewijze van spreken van de tekst af. En vers 21 zou je ook nog kunnen lezen alsof er een sprankje hoop is doorgebroken. Daarom zal ik hopen. Maar u weet net zo goed als ik, als de mensen dat vandaag tegen u zeggen, ik zal er het beste maar van hopen. Dan denkt u er het uwe van. Want er zit voor ons gevoel toch altijd nog iets in van eerst zien en dan geloven. Gemeente, en dan hier. Daarom zal ik op hem hopen. Het kan best zo zijn dat je daarvan iets herkent in je eigen leven. Op een moment zag u er totaal geen gat meer in. Omdat u zag op de omstandigheden. En de dingen waar je elke dag zo tegenop ziet, die komen als leeuwen en beren op u af. En gemeente, en dan een moment later, je hoort een psalm. Of iets heel eenvoudigs, je krijgt een kaart van een gemeentelid. En dan is het er weer. Dat vertrouwen op de Heer. Omdat je in die kleine dingen zijn hand ziet en ervaart. Hem ziet die voor je zorgt. Daarom zal ik op hem hopen. Inderdaad. Maar betekent dat dan dat de zon definitief is doorgebroken? Dat er nu een einde gekomen is aan alle ellende en narigheid? Zo klaagliederen 3 lezen blijkbaar niet. Verderop spreekt de dichter nog steeds van een diepe kuil waarin de dichter zich bevindt. En blijkens vers 48 huilt de dichter tranen met tuiten wanneer hij het lot van zijn volksgenoten ziet en voelt. En toch hoopt de dichter op God. Zeker weet dat God hem ziet en dat God hem hoort. En daarom, ik verwacht het van hem. Daarom zal ik op hem hopen. Meneer, dat komen we vaker in de Bijbel tegen. Hoop en geloof. Wanneer de omstandigheden op het tegendeel wijzen. Moet denken aan dat andere lied aan Psalm 73. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Je komt het tegen bij de profeet Jeremia. Jeremia die wordt in de gevangenis gegooid omdat het volk zijn boodschap niet wil horen. En weet u wat hij zegt? Zing de Heer, prijs de Heer, terwijl de omstandigheden op het tegendeel wijzen. En die lofzang van Jeremia, die wordt later overgenomen door Paulus en Silas. Die net als Jeremia opgesloten worden in de gevangenis. Dan zingen ze van Gods trouw en van Gods liefde. Het geheim, de kracht waaruit ze putten. De liefde van Christus, zingt Paulus in Romeinen 8. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging. En Paulus die neemt de lijn van Klaagliederen 3 op en Paulus zingt samen met Jeremia het lied van de liefde op de Heer. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Heer is. Door en door Bijbels. Door en door een realiteit. Midden in de ellende. Midden in de aanvechting. Die zekerheid van geloof en van hoop. Daarom zal ik op hem hopen. Gemeente. Jongelui. Zul je dat dan ook doen? Hopen op God, omdat hij wel de enige is die je redden kan en de enige is die je redden zal. Wat een onverwacht couplet in Klaagliederen 3. Een lied vol hoop en verwachting. Onverwachte dingen blijven haken. Zo machtig is onze God. Gemeente, zodat je hem zoekt. In de Heer Jezus Christus. Wat rijk als je hem kent. En wat diep als je in de diepte kunt zeggen: u bent mijn deel. Want de Heer Jezus Christus heeft ook de macht. Door de Heilige Geest. En Hij geeft mij de belijdenis. Door de Heilige Geest. Ik vertrouw op Hem. Van Hem is mijn hoop en mijn verwachting. Dan kun je er tegen. Vandaag. Komende week. In al onze dagelijkse beslommeringen. De Heere is mijn deel. Daarom zal ik op Hem hopen. Amen. Laten we eindigen met dankzegging. Goedertieren, barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Wij mogen tot u komen om u te danken voor uw woord. Uw woord waarin u zo duidelijk laat zien wie u zelf bent. En uw woord, dat zo ver indaalt in onze levenssituatie, dat niemand kan zeggen: mijn ellende is te groot, dat de Heere hoort. Heere, wat een geweldig voorrecht is dat. Wat een heerlijke boodschap is dat. Dat u zegt, dat uw goedertieren houdt, hij het nooit ophoudt. En dat we daarom op u mogen hopen. Wat schept dat aan de andere kant ook een verantwoordelijkheid. Hier, terwijl u zo diep in, tot ons neer wilde dalen. En terwijl u zo diep in onze levenssituatie wilt komen. Als we dan zeggen: Heere, ik ga liever eigen wegen. Laat dat niet onze situatie mogen zijn. En als dat onze situatie is, Heere, wilt u ons dan door uw Heilige Geest ons hart verbreken, dat we onze zonde belijden en dat we onze toevlucht nemen tot u, die zegt: ik ben de goedertierne. Ik begin opnieuw. En ik ben opnieuw begonnen. Heere, wij bidden u of u deze zondag met ons wil zijn. We bidden u of u ons ook een gezegende zondag wilt geven. Wij vragen ook uw zegen over de bediening van uw woord deze middag.
Dominee van der Zwaag voor mag gaan. Laat deze dag mogen uitlopen tot eer en glorie over uw naam. En wilt u daarom de werken van de boze verbreken en het zondige en het verkeerde vergeven? Dat vraag u alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar onze slotzang zingen uit Psalm 93, het derde en het vierde vers. Een lofzang op de trouw van de Heere God. Psalm 93, vers 3. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. En het vierde, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 3 en 4. Ontvang nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.